Vandaag in aflevering 8 van Spel op tafel.
And the winner is...
Spel op tafel, de podcast over bordspellen, is terug na een weekje afwezigheid. Het was herfstvakantie en ik ging met mijn vrouw en die van 6 en die van 8 jaar naar Engeland. Uiteraard gingen er ook spellen mee. Een groot aandeel was afkomstig van Spiel. De grootste doos in de kist met spellen was Sweet Mess Pastry Competition. Ja, ik keek er echt naar uit om die voor het eerst uit te proberen. Want het spel dat straalt echt als dat op tafel ligt. Het is enorm luxe. Dus, dinsdagavond, de kids liggen eindelijk op bed en het spel lag op tafel. De handleiding was doorgenomen, alles was helemaal klaar, ronde 1 was gespeeld. Nou, dat liep prima. Ronde 2, ja, de spanning loopt op en dan ineens, pats. Donker. Helemaal niks, zag je. We zaten in een huisje midden in een bos en behalve de andere huisjes was er verder niks in de buurt. En ik dacht echt van, oh mijn god, je zal toch niet hebben dat er een stop gesprongen is of zo. Want ik heb geen idee waar de stoppenkast zit. En ja, laten we heel eerlijk zijn. Als het pikken donker is, ja, dan gaat het ook niet echt lekker makkelijk zoeken naar die stoppenkast. Daar had ik dus echt totaal geen zin in. Maar goed, ik loop naar de voorkant van het huisje en kijk naar buiten. Nee, het is overal donker. Dus het is niet iets heel erg lokaals. Het ligt niet alleen aan het huisje zelf. Nou, ondertussen zie je de gebruikelijke taferelen bij een stroomstoring. Er stiefelen mensen langs, allemaal met zo'n zaklamp op een telefoontje. Want ja, die zien natuurlijk ook geen hand voor ogen. Nou, een van die mensen was de buurman. Ik zat in Engeland, er waren eigenlijk alleen maar Britten. Nou, de man zei dat hij in het gewone leven een elektricien was. En dat hij een klap had gehoord. Ja, dit gaat nog wel even duren, was zijn professionele mening. Ja, en ondertussen lag Sweet Mess op tafel. Nou ja, mes, ja, wel degelijk, maar geen Sweet Mess dus. Nou goed, een minuut of 20 later, dus geen uren, hop, plotseling, pats, daar was het licht weer. Alles was weer aan. En Sweet Mess lag nog steeds op tafel, zoals we het hadden achtergelaten. Hebben we dat spel toen afgemaakt? Nee, de sfeer was weg, het had allemaal geen zin meer, het was 9:30, het was laat zat, we waren moe, we waren op. De volgende ochtend heb ik dus maar de boel gewoon opgeruimd. Die van 6 en die van 8, die vonden het. Heel gek genoeg overigens, totaal niet interessant. De volgende avond hebben we het alsnog gespeeld en daarna nog een paar keer. Hoe dat ging, dat hoor je straks.
Spel op tafel. Bordspellen in Nederland en België.
Welkom bij Spel op tafel, aflevering 8. De bordspellenpodcast over de bordspellenwereld in Nederland en België. Mijn naam is Dave. Ook deze week weer gesprekken, interviews en reportages over bordspellen, beurzen en alles dat bordspelliefhebbers bezighoudt. Deze week werden de prijswinnaars bekendgemaakt van de Nederlandse Spellenprijs. En dus waren er blije gezichten, want er werden een hoop prijzen uitgedeeld.
Ja, dit is echt gewoon de bekroning.
We hebben een paar prijsjes al in het buitenland mogen winnen. Dus dan is het wel heel fijn dat je hem in Nederland ook kunt pakken.
Dat zometeen. Eerst het spellennieuws.
Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen.
Nou, laten we dat nieuws maar meteen beginnen met de Nederlandse Spellenprijs. Is tenslotte het belangrijkste nieuws van deze week. De Betoverde Torens, Heat en Sleeping Gods hebben de Nederlandse Spellenprijzen gewonnen. Betoverde Torens van Hot Games deed dat in de categorie familie. Heat van Asmodee Nederland deed dat bij de kenners. En Sleeping Gods van Keep Exploring Games bij de expertspellen. Voor Martin Looy van Keep Exploring Games was het voor het eerst dat hij zo'n prijs in ontvangst mocht nemen.
Nou, de waardering hiervoor die wij krijgen via zo'n prijs is fantastisch. Omdat ik had er nooit überhaupt over nagedacht dat het een mogelijkheid was toen ik hem besloot om te gaan uitgeven. Ik doe het ook niet voor de prijzen omdat het spel uitgeven, maar gewoon omdat ik het Nederlands publiek vooral dit soort spellen toegang wil geven. Omdat ze anders niet die spellen goed kunnen krijgen. Want in Sleeping Gods zit zoveel moeilijke academisch Engelse tekst. Dat zeker gezinnen met kinderen gaan er echt moeite mee hebben in het Engels. En nu kunnen ze wel die ervaring volledig goed in het Nederlands hebben.
Straks een uitgebreide reportage over de uitreiking. Verder nog, Facts, de Belgische versie van Comic-Con, trok afgelopen weekend meer dan 45.000 mensen. Een deel daarvan kwam voor de bordspellen, want in een van de hallen was een soort dependans van het spellenspectakel. De reacties van de mensen die geweest zijn waren vrij positief. De volgende editie is in april volgend jaar. Dan geen bordspellen. En de najaarversie is die er wel weer bij. Asmodee komt binnenkort met Kutna Hora, de City of Silver in het Nederlands. Het spel, oorspronkelijk van Czech Games Edition, was een van de grote publiekstrekkers op Spiel dit jaar. In het spel ben je een gildeleider die betrokken is bij het delven en ontwikkelen van de stad Kutna Hora in de 14e eeuw. Heel wat minder zwaar is Hula Hoop, ook van Asmodee. Een spelletje waarbij dieren een hula hoop in de lucht moeten houden. Wees niet bang, het is een spel waarbij geen echte hula hoop aan te pas komt, maar je speelt met kaartjes. Een soort take that game waarbij je steeds een hogere of een lagere kaart moet spelen. Na Angry Raccoons komt Jolly Dutch nu ook met Plantje Boom in de nieuwe Jolly Distribution Line. Alexander Kneepkens legde het voor de herfstvakantie nog uit, spellen die volledig eco-friendly zijn. Het spel van Louise Roelfsema en Bartelt Hoofd Graafland draait om biodiversiteit. Dus wat dat betreft past het nog beter in het eco-friendly gebeuren. In het spel verzamelen 2 tot 5 spelers zoveel mogelijk diersoorten bij hun boomkaarten. Meer verschillende diersoorten betekent meer blaadjes aan de bomen. En wie eindigt er uiteindelijk met de mooiste boom? 99 Games komt met de Nederlandse uitvoering van El Grande, de klassieker van Wolfgang Kramer en Richard Ulrich. Je bent een van de Spaanse edelen in de 15e eeuw en probeert meerderheden te behalen in delen van Spanje. De nieuwste versie, want het origineel is nog zelfs van de 20e eeuw, komt met 2 nieuwe mini-uitbreidingen. Ook van 99 Games, Exoplanet probeert zoveel mogelijk bij te dragen aan een stad op een onontdekte planeet. Bouw koepels en zonnepanelen en probeer om te gaan met sabotage, tornado's en stroomuitval. Verder komt 99 Games met de nieuwe uitbreiding voor Dominion, plunderen. Plunder in het rond en verzamel de meest waardevolle buitkaarten. Er zijn gebeurteniskaarten, eigenschapskaarten en 40 nieuwe koninkrijkkaarten. Deze week is bij White Goblin Games ook Point City in het Nederlands verkrijgbaar. Het spel is de opvolger van het zeer populaire Point Salad, een klein kaartspel. Het is iets groter, maar het biedt ook meer uitdaging. Happy Meeple Games komt met de Nederlandse versie van Isle of Trains, All Aboard. Het spel van Seth Jeffy en Dan Keltner viel al op in de aanloop naar Spiel en komt dus volgend jaar ook uit in het Nederlands. De Nederlandse spellenuitgever RA Games komt volgend weekend met de Kickstarter rondom Small Store Survival. Iedere ronde worden nieuwe winkels geopend of overgenomen door andere eigenaren. Een hand management spel en action selection. Het spel is vanaf 4 november, dat is komende zaterdag, te backen op Kickstarter. Op dit moment loopt al een andere Nederlandse Kickstarter. Van Banan komt het project Dino Dino.
Strategically build your land to collect the right food. And feed as many dinos on your ever-expanding farm. So the dinos can live happily ever after.
Het spel is van Bo van Kemenade en van Sander Ambroos. En je bent dus verzorger van dino's. En je moet met je tegels eten zien te verzamelen voor die dinosaurussen. Het spel is in meerdere talen, ook in het Nederlands verkrijgbaar. En dat is dus Dino Dino op Kickstarter.
Elke aflevering van Spel op Tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat?
Ik had het er al even bij de intro over. Laten we het gaan hebben over bakken. Taartjes, koekjes, toetjes, van alles en nog wat. Het is tijd voor Sweet Mass Pastry Competition. Het spel heeft een beetje een bijzondere voorgeschiedenis. Ooit als Kickstarter op poten gezet in 2018. Het bedrijf redde het niet. Fantasia Games uit Cyprus komt nu met deze versie, enigszins aangepast, maar vrijwel geheel hetzelfde. Zeer populair op televisie zijn de wedstrijden zoals Heel Holland Bakt. En in Engeland heb je de Great Bake Off. Ja, en in dit spel is eigenlijk hetzelfde. Je moet, en de titel geeft dat natuurlijk al een beetje weg, meedoen met een wedstrijd waarbij je taarten, koekjes en toetjes moet maken. Die leveren prijs op en die prijzen, dat zijn de punten. Centraal op het bord liggen 16 schijven en die zien eruit als bakjes met ingrediënten. Denk dan aan room, gelatine, chocola, alles wat je toetjes interessant kunnen maken. Die ingrediënten moet je verzamelen en dat gebeurt op een toch wel opmerkelijke manier. Je mag steeds een paar van die ingrediënten uit één van die 16 bakjes pakken. Maar als je dat doet en je maakt het bakje leeg, je mag er maximaal 4 tegelijk pakken, dan knoei je. Nou, dat is wel enigszins voorstelbaar als je natuurlijk met je hand loopt te graaien in een van die bakjes. Stel, het is een bakje met chocola en je pakt de laatste stukjes eruit. Ja, dan komen er ook plotseling stukjes chocola in de bakjes eromheen die ernaast liggen. Ze liggen in een rooster van 4x4, dus de boven, de naaste en eronder. Ja, daar komen dan ook stukjes chocola in. En dan kan je dus voor elkaar krijgen dat je de volgende beurt dus een bakje hebt waar dus niet alleen room in ligt en snoepjes, maar ook net wat chocola. Ja, dat krijg je nou helemaal als je er een puinhoop van maakt. Maar zo rommelig als je met die bakjes omgaat, een sweet mess, zo netjes moet je eigenlijk omgaan met je eigen aanrecht. Ja, die ingrediënten die bestaan uit fantastische pokerchips. Daar kun je er maar 12 van tegelijkertijd bewaren. Maar ook nog eens op een hele speciale manier. Er zitten allemaal bakjes in je aanrecht. En in één bakje mogen maximaal 4 dingen, maar die moeten allemaal weer hetzelfde zijn. In andere bakjes mogen er maximaal 2 ook dezelfde, maar niet hetzelfde als in die andere. En dan zijn er ook nog 4 andere bakjes. Die moeten allemaal verschillend zijn. Het zijn wat eisen. Als het op een gegeven moment het spel speelt, dan ziet het er heel logisch uit. Het is allemaal goed aangegeven. Ja, het is een spelmechanisme waarvan sommigen zeggen van waarom in vredesnaam. Aan de andere kant, het maakt het net even weer dat je niet op een complete willekeurige manier de markt kan leegplunderen. Je moet nadenken. Want je mag namelijk niet zomaar alles pakken als je het niet kwijt kan. Nou, heb je eenmaal genoeg spullen, dan kan je gaan bakken. Je legt dan de receptenkaarten, die in 2 versies makkelijk en moeilijk op tafel liggen, mag je dan pakken. En die leg je dan in de oven. Dat is de plek onder je speelbord, onder je aanrecht. Ook dat is weer thematisch. Je krijgt dan meteen een bonus. Nou, daar kan je dan uit kiezen. En die bonus hangt dan af van hoe lang je het toetje in de oven laat staan. Hoe langer in de oven, hoe beter de bonus. Dan denk je van, nou, dan kies je toch altijd het langst in de oven. Ja, maar ho, wacht even. Om voor die prijzen in aanmerking te komen, moeten de dingen wel uit de oven zijn. En dus is het zo dat als je ervoor kiest om de beste bonussen te pakken, je heel lang moet wachten voordat je voor de prijzen in aanmerking komt. En dat is dus een afweging. Nou ja, zoals gezegd, als alles uit de oven komt, dan kan je meedingen om bepaalde awards. Je hebt 3 categorieën. Lekker, lekker en lekker. Nou, heb je 2 van, of 3 van die embleempjes, dan kan je ze inleveren voor een award. En heb je uiteindelijk 3 van die awards, dan is het einde spel. Voordat ik het ga hebben of het spel goed en leuk is, allemachtig, wat ziet dit spel er geweldig uit. Kijk, ik geef het toe, ik ben een enorm makkelijk slachtoffer als het gaat om mooi geproduceerde spellen. Dit is de absolute topcategorie. Kijk, ik geef toe, het was een luxe versie, maar ook de gewone versie schijnt geweldig te zijn. De ingrediënten zijn bepaalde pokerchips. De werkbladen zijn een soort inserts, hè, dat aanrecht. De artwork is geweldig en de toetjes op de receptenkaarten zien er echt overheerlijk uit. Het opbergsysteem dat bij de luxe versie zit is echt absolute top. Er zitten complete rekken in waarbij je alle ingrediënten kwijt kan. Die kan je in één keer zo eruit tillen, op z'n key insert en alles is klaar. Het maakt het zo makkelijk. Ja, er zijn maar weinig spellen die een betere productiekwaliteit op de tafel kunnen leggen dan dit. Dan het spel zelf. Als je heel zakelijk naar het spelmechanisme kijkt, dan is het gewoon een soort, ja, laat ik het maar zo noemen, een turbo splendor. Verzamel ingrediënten, voldoe aan de kaarten, pak awards en daarmee punten. Maar er zijn dus een paar regels aan toegevoegd. Hoe moet je de spullen bewaren? Het knoeimechanisme, het in de oven leggen, bepaalde gereedschappen, kaarten die je kan gebruiken. Ja, het maakt het allemaal net wat uitdagender, anders ja, is het inderdaad echt een soort splendor en is het wel een heel simpel spelletje. Kritiekpunten zijn er wel degelijk. De handleiding was net niet helemaal lekker. Ik heb oprecht wat filmpjes erbij moeten pakken om echt door te krijgen hoe het werkt. En ja, aan het einde van de rit is het eigenlijk best wel een simpel spel. En dan is het toch wel opmerkelijk dat je een beetje zit te hannesen met het feit van dat je niet helemaal doorkrijgt hoe het werkt. De eerste keer dat het speelde ging het ook niet helemaal goed. Maar na keer 2 of 3, ja, dan heb je toch al goed door van hoe het werkt. Vooral dat overmechanisme en die bonussen, net niet helemaal handig. Is het spel leuk? Ja, absoluut. Ja, nee, het is gewoon geinig. Tuurlijk, het thema werkt erbij absoluut mee. De bizar goede productie, idem dito. Mits de stroom het blijft doen natuurlijk. Dat is dan wel een vereiste, maar ja, daar kan je de spel de schuld niet van geven. Ja, een extra punt is overigens dat ik het in Essen, ik heb het spel zelf gekocht, ik heb er €50 voor betaald. 50. En eerlijk gezegd zou je voor zo'n productie eerder een prijs verwachtte die richting de 100 euro zou gaan. Tuurlijk, het spel is een hoop, en dat past al wel weer bij het thema, een hoop gebakken lucht. Het ziet er, is het overgeproduceerd? Ja, tuurlijk is dat het. Maar het ziet er zo geweldig uit. En dat helpt wel bij het kiezen voor Sweet Mess, om het zo even aan de kast te pakken. Ja, en als je helemaal door hebt hoe het spel werkt, dan is het vlot, het gaat snel, het is leuk. Een aanrader. Dat is Sweet Mess Pastry Competition. De maker is Johnny Peck en de uitvoerende producent is Fantasia Games. Dan, Three Ring Circus. Stond bovenaan mijn lijst met spellen waarvan ik meest naar uitkeek op Essen in het spiel. In dit spel reis je rond met je eigen circus. Stel je circus samen met wilde dieren, acrobaten, magiërs, clowns en probeer dan gewoon de beste show neer te zetten door op te treden in allerlei steden in Noordoost-Amerika. Centraal in het spel staan de kaarten met de verschillende acts. Je hebt twee verschillende soorten. Kaarten die als kleine acts kunnen gebruikt worden, maar daar staat bijvoorbeeld een hondenshowtje op of een of andere goochelaar of een clowntje. Maar die kaarten kunnen dus ook gebruikt worden als geld. Want om de kaarten aan je circus toe te voegen en dus op je bordje neer te leggen, moet je geld betalen. Dat doe je dus met die valutakaarten, die simpele kaarten. Maar je hebt ook betere kaarten, de zogeheten ticketkaarten. Daar staan de betere acts op die ook punten kunnen opleveren. Maar je kan ze weer niet gebruiken als geld. Je kunt de acts in drie sporen inzetten. Die zitten op je eigen persoonlijke bord van je circus. En al die kaarten hebben interactie met elkaar. De ene act zorgt er bijvoorbeeld voor dat de andere beter wordt als het ware. En daarnaast zorgen ze ook dat de andere acts goedkoper worden. Want wat moet je betalen uiteindelijk voor de act? Je betaalt steeds het bedrag minus het bedrag van de duurste kaart op dat spoor. Dus als je al een kaart van 9 hebt neergelegd en je wil er een van 11 ernaast leggen, ja, dan moet je 2 betalen. Heb je een kaart van 7 die je wil neerleggen, dan schuift die van 9 een klein stukje op en kan je gratis die van 7 neerleggen. Nou, tijdens de beurt kun je dus 2 dingen doen. Je kan aan de ene kant je circus verbeteren door een kaart aan het bord toe te voegen, of je gaat rondreizen en optreden met je circus. Dat kan in 3 verschillende soorten steden. Je hebt de kleine stadjes, nou, die leveren geld op. In middelgrote steden kan het die betere kaarten, die ticketkaarten opleveren, of punten. Dat is jouw keuze. En in grote steden is het alleen maar punten, punten, punten. Bij elk optreden mag je een schattig klein houten circustentje achterlaten op het bord. In het spel rijdt er ook nog een ander circus rond. Dat is het Barnum Circus. Is vernoemd naar een grote circusmagnaat uit het einde van de 19e eeuw in de Verenigde Staten. Als die aankomt in een van die grote steden, denk dan aan New York, Washington, Boston, dan krijg je een scoremoment. En daar komt dus een meerderheden of een area majority aspect om de hoek kijken. Wie heeft in dat gebied, de kaart is namelijk verdeeld in meerdere gebieden, de meeste van die o zo schattige circustentjes staan? Als het Barnum Circus terugkeert op het startpunt, dan zit het spel erop. En daarmee is het ook een soort timermechanisme. Dat is extra interessant, want het Barnum Circus dat kan alle vakjes overslaan waar al zo'n circustentje staat. En dan gaat het op het einde plotseling wel heel erg hard. Het thema van het spel is maak je eigen circus. Dat is een van de pluspunten van het spel. Maar het is er wel erg opgeplakt hoor. Het had net zo goed over iets anders kunnen gaan. Je krijgt totaal niet het gevoel dat je echt met een circus bezig bent. Je legt gewoon kaartjes voor je neer en ja, dat is het circus. Nou, wat maakt het spel leuk? Dat is eigenlijk toch wel datzelfde mechanisme. Het is uitzoeken hoe kan je die kaarten het best combineren met elkaar. Daarnaast ben je bezig met het creëren van meerderheden, keuzes afwegen, prioriteiten stellen. Ga ik naar dat gebied, want dat scoort zo meteen. Ja, maar het is al een heel end rijden met je wagentje. Ja, dat is wel zonde, dat gaat dan weer ten koste van andere dingen. Ja, het spel werkt snel en makkelijk. Door bepaalde delen van het bord af te dekken, wordt het spel met 2 of 3 spelers ook een stuk kleiner, maar het schaalt wel goed af. Ja, Three Ring Circus is een geinig spel. Het stond dus bovenaan aan mijn Essen-lijst. Het ja, stelt niet teleur en is best goed. Maar om nou te zeggen dat het mega geweldig is, nee, dat niet. Want het thema, ja, dat was toch wel iets interessanter gebracht dan dat het daadwerkelijk eruit komt. Maar, absoluut gezegd, Three Ring Circus, de 4 games, gemaakt door Remo Consadori en Fabio Lopiano. Ja, het is wel een aanrader, want het is wel degelijk een geinig spel. Three Ring Circus. In Essen kreeg ik ook de gelegenheid om hier en daar wat oudere spellen op de kop te tikken. Nou ja, het spel maakte vorig jaar zijn grote debuut in Essen. En toen was iedereen dol enthousiast om compleet te stuiteren over het kleine spel Vegetable Stock van Taiwan Board Game Design. Nou, ik wilde wel eens even uitvinden of dat enthousiasme terecht was. Voor een tientje kreeg ik een klein doosje met kaarten, inclusief een hele nette buiging van de meneer achter de counter, die duidelijk uit het oosten van uit Oost-Azië kwam. En ja, nou ja, dat doosje dan, dat is dan 10 bij 5 centimeter en is ook nog eens een keer voor de helft gevuld uit lucht. Vegetable Stock is een kaartspel en het gaat dus eigenlijk dus, ja, de naam zegt het al een beetje, over de waarde van groenten. Er staan op de kaartjes die je krijgt steeds 2 soorten groenten, 3 in totaal. Dus bijvoorbeeld 2 broccoli en een tomaat. Of 3 mais en een. Of 3 mais. Of 2 aubergine en een tomaat. Nou, dan liggen er meerdere kaarten op tafel. 1 meer dan het aantal spelers. Nou, jij kiest dan 1 van die kaarten en dan heb je bijvoorbeeld 2 mais en een tomaat. De kaart die overblijft, daar staan dus ook 3 groenten op. De prijs van die overblijven groenten gaat omhoog. Dus als er 2 broccoli en een tomaat op staan, dan gaat de broccoli 2 omhoog en dan gaat tomaat 1 omhoog. En dan worden die dingen dus meer waard. Dus je moet goed kijken naar wat je meer laat worden. Maar daar zit dus de crux van het spel. De maximum waarde voor zo'n stuk groente is 5. Gaat die daar voorbij, dan klapt de markt in elkaar en gaat die terug naar 0. En dus is het de bedoeling om jouw eigen groenten zoveel mogelijk waard te laten worden. En de groenten die de anderen hebben, juist, die moeten klappen. Het spel duurt 6 ronden. Dan heb je dus 18 groenten, 6 keer 3. En je puntenaantal is de waarde van die groenten. Stel dat net de tomaat op 5 zit, nou, en je hebt 4 tomaten, nou, logischerwijs 20 punten. Dat is het. Natuurlijk probeer je tactisch te spelen en te zorgen dat de groenten die jij in handen hebt niet klappen vlak voor het einde van het spel. Maar dat is het ook. En ook na een spel of 9 of 10 had ik echt zo'n gevoel dat overbleef van, is dit het nou? Zelfs andere simpele kaartspellen hebben meer diepgang. Die marktkaarten hebben nog een gevorderde kant, maar dan verandert er eigenlijk vrijwel niets, want dan verandert alleen de getalletjes die erop staan. Dan gaat die in één keer van 1 naar 3 of zoiets dergelijks, ja. Ja, Board Game Geek geeft het spel een gewicht, of hoe moeilijk is het spel, van 1,2. Nou, veel lager heb ik ze nog nooit voorbij zien komen. Het spel is er dan ook naar, nee. Tal van mensen liepen te stuiteren. Oh, dit is een fantastisch klein leuk spelletje. Ja, ik zie het er niet in. Nee, dit komt hier niet meer op tafel. Vegetable Stock van Zonget is van Good Game Studio. En echt niet.
Op pad met Spel op tafel.
Het zijn de belangrijkste bordspellenprijzen van Nederland. De Nederlandse Spellenprijs. Afgelopen weekend werden ze uitgereikt. Dit keer in Den Haag in de Boardroom. Het bordspellencafé van het Spellenhuis. In een zaaltje op de tweede verdieping was het een drukte van belang. Er waren uitgevers, verkopers, genomineerde juryleden. Kortom, lekker druk. In een vlotte ceremonie werden de prijzen uitgereikt in 3 categorieën. Van makkelijk naar moeilijk. Familie, kenner en de expert categorie. Bij de familie categorie waren de genomineerden Splendor Duel, Wonder Woods en de Betoverde Torens.
En de winnaar jongens, van. We doen hem zo. De Betoverde Torens.
Ja, het grappige is, en dat kan je dus niet zien, want het is een podcast, is dat een van de medewerkers van Hot Games, die Betoverde Torens uitbrengt in het Nederlands, daar op dat podium stond met een outfit aan van een tovenaar, cape, hoed, alles erop en eraan. Eerder kreeg de Betoverde Torens al een juryprijs voor speelgoed van het jaar. Ze zijn nog in de race voor de Belgische Spellenprijs, de Gouden Ludo, en deze, de Nederlandse, is dus binnen. Stefan Telgekamp van Hot Games.
Ja, dit is echt gewoon de bekroning. Je probeert zo hard om al je goede titels te vinden en te bemachtigen. En ja, dan heb je zo'n titel te pakken. En als je dan de Nederlandse Spellenprijs wint, ja, dat is fantastisch. We hebben al een paar keer op het podium gestaan. Maar dan winnen uiteindelijk, ja, dat is wel een bekroning.
Ja, we hebben het al een keer eerder over Betoverde Torens gehad in de podcast. Maar zou je voor de mensen die het spel niet kennen misschien in een paar regels kunnen uitleggen hoe het ook alweer precies in elkaar zit?
Het spel draait om een jaarlijkse wedstrijd van de toverschool. Je hebt allemaal je klasje met tovenaartjes. Daarmee ga je lopen op een rond bord. En een voorwaarde is dat je andere tovenaartjes gaat opsluiten. En die sluit je op door torentjes bovenop elkaar te stapelen. En de andere spelers moeten dan onthouden waar ze opgesloten zitten. En ja, dat geeft een heel leuk effect. En wat Stef van de jury ook al zei. Ja, is geen spel voor mij. Ik ben continu mijn tovenaartjes kwijt. Maar dat is juist de hilariteit in het spel. Je bent je tovenaartjes kwijt. Iemand denkt, ah, daar zit ik. Die tilt het torentje op. En zijn tovenaartje zit er niet onder. En dan de blik alleen al. Nou, dat is gewoon hilariteit. Het is echt plezier voor het hele gezin.
Nu hebben jullie die prijs. En nu?
Nu is dit uitdragen. Ja. Naar Nederland en België. Volgende week spellenspectakel. Daar pakken we groots uit met de torens. Hij staat ook bij de stand van de Nederlandse Spellenprijs. Hij staat ook op de stand van Speelgoed van het Jaar.
Hoeveelste druk zijn we inmiddels al van de Betoverde Torens?
Dit is de tweede. De derde druk staat gepland voor december.
Dus die gaat komen?
Ja,
sowieso.
Ja.
Maar betekent zo'n prijs als dit? Betekent dat een kans om een vierde of een vijfde druk groter wordt?
Ja, dat denk ik wel. Zeg maar, voor een kleine uitgever zoals wij, ja, dan moet je eerst, zoals ze dat noemen, doorbreken. Je moet die kritieke massa bereiken. Dat mensen zeggen, kijk, ik heb dit spel gespeeld. Dit moet je halen. En dan krijg je die olievlek. En als kleine uitgever is dat heel lastig om die kritieke massa te bereiken.
Met andere woorden, dit kan jullie doorbraak zijn.
Dat hoop ik wel. Ja, ja.
Wordt er vanavond nog een flesje opengetrokken?
Ja, ik denk het wel. Ik denk ze hier zo meteen. Dus.
Gefeliciteerd.
Dankjewel.
Zegt Stefan Telgekamp van Hot Games. In de kennerscategorie de iets zwaardere spellen. Flamecraft van White Goblin Games, Heat van Asmodee Nederland en Wolven van 99 Games waren genomineerd.
Winnaar van de Nederlandse Spellenprijs in de categorie kennerspellen is Heat.
Heat maakte vorig jaar op Essen zijn grote debuut en nu ruim een jaar later is er dus ook de grote prijs voor de Nederlandse editie. Peter van Been en Hidde van Maurik van Asmodee Nederland zijn er blij mee. Peter van Been.
Aanzien komen dat nooit, maar stiekem gehoopt zeker. Gezien de tractie die het op Spiel vorig jaar al kreeg, was natuurlijk al fantastisch. We hebben een paar prijsjes al in het buitenland mogen winnen. Dus dan is het wel heel fijn dat je hem in Nederland ook kunt pakken.
In de periode dat wij hem uitgeven, dus sinds Essen vorig jaar zowel Engels als Nederlands, praat iedereen er al wel over. Dus iedere keer als wij voorraad hadden, was het al weer uitverkocht. Het is gewoon een heel goed spel en al onze klanten die vinden het echt geweldig.
Ja, Heat is een, it's all in a name, het is een racespel, maar een heel gelaagd racespel. Waardoor het zowel voor de wat beginnende speler als de echte expert spelers, de echte fans, ja, echt heel leuk blijft om te spelen. Omdat er heel veel verschillende modules in zitten, ja, die steeds weer een nieuwe wending geven aan het spel. Die onverwachte wendingen geven vooral.
Gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
En bij de zwaarste categorie, als je dat zo mag zeggen tenminste, was het toch al een aparte situatie. Het, en ik zeg dat met alle respect, kleine Keep Exploring Games was niet met één, maar met twee spellen genomineerd. Bitoku en Sleeping Gods. En ook Marrakesh van White Goblin Games was genomineerd. Maar de prijs ging naar Sleeping Gods. En dus had Martin Looy van Keep Exploring Games na afloop dat beeldje in handen.
Nou, sowieso voelt hij heel lekker in de hand. Lekkere, zware glazen prijs. Maar de lading die erachter zit is nog veel zwaarder. Want daar hebben we echt heel hard voor gewerkt. En sowieso hebben we niet gewerkt om deze prijs te winnen. Dat is gewoon een bonus.
Oftewel, dat het spel er überhaupt is. In dit geval Sleeping Gods. Dat is een veel mooiere prijs voor jezelf dan dat je deze titel krijgt.
Nou, de waardering hiervoor die wij krijgen via zo'n prijs is fantastisch. Omdat ik had daar nooit überhaupt over nagedacht dat het een mogelijkheid was toen ik hem besloot om te gaan uitgeven. Ik doe het ook niet voor de prijzen om dat spel uit te geven. Maar gewoon omdat ik het Nederlands publiek vooral dit soort spellen toegang wil geven. omdat ze anders niet die spellen goed kunnen krijgen. Want in Sleeping Gods zit zoveel moeilijke academisch Engelse tekst, dat zeker gezinnen met kinderen gaan daar echt moeite mee hebben in het Engels. En nu kunnen ze wel die ervaring volledig goed in het Nederlands hebben. Ja, Sleeping Gods is niet echt per se een spel in een doos. Het is echt een wereld waar je 100 uur in zoek bent. In het kort is het plot zo dat je samen met een volledige bemanning en de kapitein op een boot zit. En je moet een weg zien te vinden terug naar je eigen wereld. Want je zit in een vreemde fantasiewereld. En dat doe je door totems te verzamelen. En hoe je de totems verzamelt, dat is natuurlijk geheel aan de speler zelf. Dat je avontureert over de map. Je gaat keywords zoeken, waardoor je dungeons unlockt. Waardoor je verschillende gebeurtenissen in het spel unlockt. En waardoor je uiteindelijk een einde triggert na zo'n 15 uur gemiddeld.
En veel lezen, verhalen, avonturen. Dat moet voor een uitgever die dat in het Nederlands uitgeeft gigantisch veel werk zijn.
Ja, dat is het ook. Het is, ik heb het niet precies geteld. Maar het is minimaal 1000 uur aan vertaalwerk wat erin heeft gezeten. En tegen de tijd dat we daarmee klaar waren, waren we ook blij dat het erop zat. Maar goed, het is uiteindelijk afgekomen gelukkig. Ook de kwaliteit waar we achter stonden, die is ook gehaald. Dus we zijn heel blij dat het uiteindelijk geworden is wat ik er van tevoren van had verwacht. En dat we uiteindelijk de prijs mee hebben genomen. Ja, dat is een hele grote eer voor ons.
Ja. Nou was je eigenlijk, dat je met deze prijs in je handen staat, is bijna niet zo gek. Want je was met 2 titels in deze categorie, de expertcategorie, gedomineerd. Waar had je me eigenlijk de meeste kans voor gegeven? Sleeping Gods of Bitoku, die andere?
Ik had zelf Marrakesh verwacht.
Oh, klinkt bescheiden.
Nee, dat bedoel ik ook bescheiden. Omdat ik zeg, White Goblin is een veel en veel grotere uitgever dan wij. Nou weet ik dat het voor de spellenprijs niet uitmaakt. Maar als je dan als kleine uitgever 2 keer genomineerd wordt, dan is dat een beetje overdreven, vind ik dat. Misschien klinkt dat te bescheiden, maar ik vond het overdreven dat wij 2 keer genomineerd waren.
Misschien waren ze wel gewoon heel goed.
Kan ik dus objectief niet zeggen, omdat ik ze heb uitgegeven. Ik vind ze heel goed, anders had ik ze niet uitgegeven. Ik heb ze natuurlijk in het Engels gespeeld, bekeken. Ik had zelf overigens van die 2 had ik ook Sleeping Gods hogere kans gegeven. Puur omdat het zoveel meer beleving heeft dan Bitoku. Bitoku is een geweldig spel, maar het is 1 spel. En elke keer als je het opnieuw speelt, is het spel anders. Maar de mechanismes en alles, het spel is allemaal hetzelfde. En Sleeping Gods is weer een compleet andere ervaring elke keer dat je het speelt. Ja.
Wat doet dit nu? Wat betekent dit voor het bedrijf Keep Exploring Games? Wat doet dit voor jou als persoonlijk, als uitgever?
Ik hoop dat het ons meer op de kaart zet voor het publiek, voor spellenwinkels. We worden al meer serieus genomen door buitenlandse uitgevers. Maar nu ik dit aan Red Raven dadelijk ga laten zien dat we de Sleeping Gods de prijs hebben gewonnen, opent dat waarschijnlijk internationaal nog meer deuren.
Ja, ik wilde vragen, opent dit deuren? Ja dus.
Ja. Ja, dat denk ik wel. Want internationaal kijken uitgevers vaak naar 999 en White Goblin. Omdat dat nou eenmaal de bekende partners zijn. Maar ze zouden ook dit soort prijzen in de gaten. Dus als ze zien dat wij als kleinere uitgever dit soort spellen ook de prijs ook kunnen winnen, zullen ze een volgende keer, als ze twijfelen tussen 999 of White Goblin en Keep Exploring, zullen ze ook vaker aan ons hopelijk denken dat wij ook gewoon goed werk kunnen leveren.
Blije gezichten alom daar in de boardroom in Den Haag. En ook voor de jury was het een leuke, maar langdurige klus. Maar ook een belangrijke klus, zegt de juryvoorzitter Niek Edeveen.
De Nederlandse Spellenprijs is ooit in het leven geroepen als kwaliteitsimpuls voor spellen die in het Nederlands uitgegeven worden. En ondanks dat het spellenlandschap enorm verbeterd is in onze optiek, heb ik nog steeds het gevoel dat het goed is dat we die impuls geven aan het spellenlandschap. Dus het gaat er echt om spellen in het Nederlands uitgegeven te krijgen en om duidelijk te maken dat er meer is dan spellen die 20 jaar geleden heel erg populair waren of nog langer. En als je kijkt naar Monopoly, die nog steeds heel veel verkocht wordt, als je weet hoe oud dat spel is en hoeveel er in de tussentijd in mijn optiek verbeterd is, nou, dan vinden wij het gewoon doodzonde dat er zo weinig mensen zijn die daar echt kennis van nemen. Dus wij hopen op deze manier en een impuls te geven aan de uitgevers om goede spellen in het Nederlands uit te brengen en aan de andere kant de consument een handvat te geven. Dit zijn goede spellen van deze jaargangen. En dus als je een modern spel wil, welk spel wil je dan? En in welke categorie denk je dat je jezelf terugvindt? Nou, als je een familiespel wil, kijk dan naar de lijst van familiespellen.
Nou, wat zegt de lijst met winnaars van dit jaar over het Nederlandse spellenwereld?
Ja, ik moet zeggen dat ik vind dat het dit jaar echt een ongelooflijk goed jaar is. En je merkt ook dat er originele thema's in terugkomen. Nou, ik denk dat zonder een spel tekort te willen doen, dat vooral Sleeping Gods natuurlijk een waanzinnig creatief spel is en een waanzinnig mooi thema heeft. Maar ook Betoverde Torens, ja, wat voor een ontzettend creatieve geest zit erachter om torens te pakken en daarmee andere speelstukken te verbergen en daar weer mee verder te vliegen en ondertussen een racespel te hebben. Het is ontzettend creatief gedaan. Het
gaat alle kanten op.
Ja.
De winnaars, Hot Games, Asmodee Nederland en Keep Exploring Games.
Ja.
Wat zegt dat over het Nederlandse spellenwereld? Want geen White Goblin Games, geen 999 Games.
Nee, maar het is een momentopname. Ik bedoel, als je kijkt naar voorgaande jaren, dan waren er duidelijk andere winnaars. Keep Exploring Games is natuurlijk een jong bedrijf, dus die zit er überhaupt pas kort bij. Die zit er meteen met twee spellen in de nominatielijst. 999 en White Goblin Games, die zitten allebei natuurlijk wel in de genomineerde spellen. Maar ja, uiteindelijk kan er één winnen. En deze keer zitten zij er niet bij. En volgende keer zitten zij er wellicht wel weer bij. En de volgende keer, toevallig, hebben we dit jaar ook weer een Belgische uitgever bij. Vorig jaar hadden we er volgens mij ook maar één Belgische uitgever bij. Maar het kan ook een keer dat er drie Belgische uitgevers bij zitten.
Kan alle kanten op.
Er is een ongelooflijk grote hoeveelheid uitgevers. En het aantal groeit nog steeds. En gelukkig geven die uitgevers allemaal hele goede spellen uit. Dus wat dat betreft, wat ik al eerder zei, die kwaliteitsimpuls, ik heb het gevoel dat die echt heel erg goed doordringt. En dat de uitgevers echt denken, wij moeten goede spellen uitgeven om boven de rest uit te kunnen stijgen. En daar zit gewoon een enorme concurrentie in.
Binnenkort wordt ook nog de winnaar van de Gouden Ludo bekendgemaakt. Dat is de Belgische tegenhanger van de Nederlandse Spellenprijs. En binnenkort dus een uitgebreide gesprek over de verschillen en overeenkomsten tussen die twee prijzen. Tot zover aflevering 8 van de Spel op Tafel podcast. Vond je dit nou een leuke podcast? Laat dan mensen in je omgeving weten dat het best leuk is om hiernaar te luisteren. Zoals je broer, je zus, je vader, moeder, buurman, tandarts of die gozer van de spellenclub die ervan overtuigd is dat de wereld vergaat als hij niet met groen mag spelen. Spel op Tafel is volgende week terug met meer over spellen, spellenbeurzen en de mensen die spellen spelen. Maak er een leuke week van en mocht je even niks te doen hebben, pak dan iets uit de kast, zoals een bordspel. Tot volgende week.
Volgende week is er weer een uitzending van Spel op Tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.